Welkom iedereen thuis en fijn dat je kijkt naar Racecafé De Stamtafel. We gaan uiteraard weer terugblikken op het afgelopen raceweekend. En dat doen we vandaag met Olaf Mol, Rob van Gameren, Jack Ploy en Nicky Katsburg.
Vandaag in De Stamtafel de sensationele overwinning van Max Verstappen op Suzuka. Zijn 64e Grand Prix en misschien wel een van de meest verrassende van de laatste jaren. De tactische keuzes van McLaren. Haalt het Papaya-team wel het meeste uit hun razendsnelle wagen? We gaan het hebben over het debuut van Yuki Tsunoda in zijn thuisland voor Red Bull Racing. En we hebben Robert Dormos aan de lijn over zijn winnaars en verliezers van de Grand Prix van Japan.
Nogmaals, welkom mannen. Nicky, ik begin bij jou. Hoe ongelooflijk moeilijk is het nou om zo'n perfect weekend te hebben als Max Verstappen?
Ja, Nick.
Dit weekend.
Leg het nou eens over.
Ja, dat is extreem moeilijk. Ik denk dat de nadruk dit weekend echt lag op qualifying. Dit circuit is gewoon super moeilijk om in te halen. Ja, wat Max dan doet in kwalificatie, ja, dat kan hij als geen ander. En dat bepaalde zijn weekend. Daardoor heeft hij uiteindelijk kunnen winnen, denk ik.
Zou wel eens een weekend gehad?
Iedere week bijna.
Ja.
Nee, ja, dat is, hij heeft het echt heel goed gedaan. Maar ik denk, had je Norris op pole gehad, of Piastri, of misschien zelfs Russell, dan hadden zij die race kunnen winnen.
Want is dat zo? Als heeft hij hem dan echt zaterdag gewonnen, denk jij, Rob?
Ja, nou, ik bedoel, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Maar dan krijgen we het gesprek straks. Wat hadden ze kunnen doen op het circuit dat het misschien wel spannender was geworden? Daar hebben we denk ik allemaal misschien nog wel een oplossing voor. Maar inderdaad, hier die zaterdag en met de verdedigende kwaliteiten van Maxi heeft hij nog niet eens echt hoeven aanspreken. Nee. Als
Eén
dat er ook nog een keer
in
bij...
de pitlane.
Maar ja. zou je net iets anders moeten zeggen dat hij hem op zondag niet verloren heeft? Dat sterker is dat hij hem daar niet verloren heeft.
Dat is nog
je wint natuurlijk nooit een race bij kwalificatie.
Ben ik het ook niet mee eens. Je wint een race in Grand Prix niet op zaterdag. Je zet een belangrijke
ook
stap.
Ook niet helemaal naken? Ja.
Je
moet nog wel rijden.
Ja, zwaar.
Ja, ik vind het wel een goeie. Want je moet het nog wel even uitvoeren. Ja. Die start moet perfect gaan. Pitstops moeten perfect gaan. Dat ging was op het randje. Geen fouten maken. Constant onder druk. Al die rondes lang.
Maar wat wel interessant is dat op de boordradio na de kwalificatie hoorden we Max ongelooflijk blij. Dus dat is niet voor niks.
Nee. Hoe lang was het geleden?
Nou, hoor even.
That is insane. That is insane. Pole position.
Yes! Let's go! Wow! What a lap! Yes, guys!
What a lap, Max. Unbelievable.
Oké.
Ik zal hem even inkoppen voor je.
Ja.
Tuurlijk, wat hoor je hier? Opluchting. Wat horen we hier ook? Hadden zelf ook niet verwacht. Ja. 15 Grand Prix niet vanaf pole vertrokken. Dus hij had Oostenrijk vorig jaar. Was zijn laatste pole position. Dan is het toch logisch. Als je dit seizoen begint en de hele wereld praat maar over... Ja, die auto is niet goed. Hij is bezig met engineers om hem beter te maken. Hij doet nog niet precies wat hij doet. Dat doet hij al een hele tijd niet. Dat dit er dan uitkomt, ja, dan is het toch een... Ben ik alleen maar blij mee. Ik had het verschrikkelijk gevonden als hij zei... Guys, nice, top.
Ja, precies.
Nee, maar dit geeft... En hij zegt het ook zo mooi. Hier doe ik het voor. Dit is waar het om draait. Die zaterdagmiddag is puur adrenaline, alfamannetjes gedrag. Hij heeft geroepen in dat rondje, dacht ik, 5 keer dat ik op mijn bek zou gaan. Nou, voordat Verstappen dat roept, reken maar dat hij echt zo gezeten heeft. En dan, dat het dan uitkomt met 12.000. Dat is die ontlading.
En natuurlijk geldt het dat hij dan ook wel zich realiseert... Ah, ik sta vooraan. Dus morgen geef ik hem niet meer weg. Dat komt er meteen achteraan in zijn hoofd. Dus hij is dubbel blij.
Maar ook omdat het op dit circuit moeilijker inhalen is?
Ja, zeker.
Dat wordt al wel meegenomen in zo'n reactie. Ja. Nou, die auto is flink veranderd. Die is flink op de schop gegaan.
Omgegooid.
Olaf, is dat moeilijk?
Ik denk wel dat dat lastig is. Omdat je natuurlijk het probleem is. Je kunt na kwalificatie sowieso niet meer omgooien. Dus je moet het voor de kwalificatie doen. En als je het helemaal weer uitfiltert. En ik doe het eigenlijk zelf. Ik heb met Jack samen die kwalificatie live voor Grand Prix Radio gedaan. En zeiden wij ook al. Hij pakt elke sessie pakt hij weer wat bij. Dus ze zijn tijdens de kwalificatiesessie nog steeds bezig geweest. Om wat ze... Letterlijk zeiden ze, we hebben de auto omgedraaid. Nou, dat kan niet, want omgedraaid doet hij het niet. Maar dat betekent dus alles, rollbars, de rol van de auto... de afstellingen van de voorwielophanging. Het probleem is bij Formule 1, je zit vast aan... Dit heet camber en dit heet caster, of is het precies andersom?
Camber. En caster.
Precies. Ja. Die zijn ook vastgelegd. Dus het is ook niet dat je zegt, nou ja, ik zet mijn wiel een beetje meer zo... dan zie je meer in balans. Dat is allemaal gemaximaliseerd. Dus binnen al die fine-tuned dingen die er zijn... als je dan heel veel gaat veranderen... en hebben ze een kwalificatie geweldig gedaan. Sessie per sessie ging hij beter. En uiteindelijk kreeg je hem in dit window. Want daar draait het bij die gasten om. En dat is veel werk. En daar heb je de fabriek heel hard op nodig... die alles meteen weer doorrekenen. En op het laatst mogelijke moment, dus zeg maar derde vrije training, dan begint het. En dan in kwalificatie kun je nog gewoon wat dingetjes doorzetten. Subliem.
Ik heb het gevoel dat Max en zijn engineer momenteel is een soort van onverslaanbaar duo. Hè? Zelfs met een auto die wat minder is. Die twee die werken zo mooi samen door zo'n weekend heen. Steeds maar een stapje erbij. Want ik had echt niet het gevoel van die gaat hem even op pol zetten.
En dan kan je hem ook zeggen, ja, precies. Dit is insane. Ja. Hij is ook van, what the fuck doet hij nou?
Ja. En dat is echt mooi, zo'n samenwerking. Als rijder is dat best wel moeilijk om in je carrière zo'n klik te vinden met een engineer. Maar ik heb het gevoel dat hij die echt heeft gevonden.
Ja, en het moeilijke is natuurlijk, je begint een seizoen met een concept van een auto. Je gaat een auto, begin je te tekenen, is oké, hier gaan we vanuit werken. Maar dat houdt meteen in dat je ook niet daarna allerlei vrijheden, zeker niet per weekend, hebt om maar dingen groots te veranderen aan een auto. Het concept, dat wat je uitgetekend hebt in de winter, daar zit je aan vast tot je een grote update mee kan nemen. En ik heb begrepen dat Red Bull naar Imola hun eerste grote update mee gaat brengen.
Maar is dat dan ook gebaseerd op wat ze nu zien bij McLaren? De laatste races, zijn ze daar dan ook naar aan het kijken om dat te kunnen implementeren?
Wat bedoel je bij McLaren? Dat McLaren of dat zij naar McLaren kijken?
Nou, dat McLaren dat al heeft en dat ze dat daar proberen te doen?
Dat nee, kijk, McLaren, we hebben een plaatje van. McLaren heeft een andere voorwielophanging dan de rest. Maar echt significant anders. Kijk even mee. Aan de bovenkant is McLaren, dat is hun voorwielophanging. Aan de onderkant is Ferrari. Als je die geel gekleurde wishbone ziet, dat deel van de moet je kijken hoe ontzettend laag die bij McLaren op het chassis zit. En hoe hoog die bij Ferrari zit. Waar die bij Ferrari zit is vrij normaal. McLaren heeft dit gedaan, zodat ze vrijere lucht hebben, wat aan de sidepod in kan en daarna naar allerlei dingen kan gaan. Maar als je ook kijkt naar die bovenste groene bij McLaren, daar hebben ze gewoon, die hebben ze aerodynamisch ook gemaakt. Terwijl wat je bij Ferrari ziet is vrij standaard. Nou, zullen ze bij Ferrari denken, ah, dat willen we ook wel. Ga dit maar eens even implementeren. Dat kan dus niet, omdat het concept zo anders is. En daarom heb ik het meegenomen. Dit geeft aan dat een stuk van waar de McLaren nu goed in is, op hun voorbanden. Want dit heeft ook te maken met het duiken van de auto bij het aanremmen. Omdat daar die enorme, lange, gele stang zit, die rekt dat veel, ja, makkelijker houdt hij dat tegen. Dus het is
dus je kan alleen maar vanuit je eigen auto doorwerken? Eigenlijk.
Nee, kijk, afkijken op school mag het niet, maar hier mag het wel. Maar ga het maar eens implementeren. Ja. Ga nu maar eens bij iemand tegen Red Bull zeggen, kijk, die foto die Mol al had zien bij die stamtafel met zijn gelul, dat gaan we proberen. Dan zeggen die engineers, nou is goed, kom er over een maand of drie terug, want dan kunnen we wel eens kijken. Ja. Want ze moeten alles, als je daar iets verandert, verandert erachter weer wat. Ja. Dat is het, alles zit aan elkaar geknoopt op een Formule 1 auto. En dat maakt het zo complex.
Je moet toch keuzes maken in je budget cap ook natuurlijk. Dus je moet je battles kiezen welke je aangaat, zeg maar. Als je denkt, hey, hier zit heel veel tijd in, ja, dan is het natuurlijk wel de moeite waard om het te doen. Maar dan moet je het wel zeker weten, want anders gooi je het zo weg.
Ja, ik denk
als
je laatste
in het kampioenschap staat, krijg je heel veel windtunneltijd, dan kun je zoiets ook nog uitproberen in de windtunnel. Maar als je boven in het kampioenschap eindigt, heb je helemaal geen tijd.
Dat is dan misschien nog net het voordeel, omdat ze vorig jaar dus derde zijn geworden.
Ja, misschien. Het is niet veel, denk ik.
Oké, maar dan ben je bij uitproberen.
Ja,
maar en dan kom je niet bij. Dan ben jij van implementeren, implantolie, dingen. Moeilijk woord. Nee, maar dan kom je daar. Weet je, dat is het. Het is heel makkelijk om te zeggen, oké, okay, dat ga ik ook proberen. Ja, right. Ja, veel plezier. Dat gaat echt niet.
Oké, nou, wat heel mooi is. We hebben live vanuit Dubai Robert Doornbos aan de lijn. Robert, geloof jij in de wereldtitel voor Max?
Zo.
Nou, na afgelopen weekend, jongens, wel. Jeetje, daar heeft hij toch alweer even een lesje gegeven over hoe het moet. Als iemand dacht dat we kunnen hem afschrijven, dan they better think twice. Want he's back. Ik bedoel, dit is waanzinnig wat hij heeft laten zien. Natuurlijk was het een bijzonder lastig weekend. Het was bijna te vergelijken met Monaco. Zaterdag was alles. En daar moeten we wel rekening mee gaan houden dat het dit jaar een soort kwalificatiekampioenschap gaat worden van wie rijdt op magische rondje op zaterdag en op zondag is het heel lastig om in te halen, zo lijkt het wel. En in ieder geval hier in Suzuka. Dus dat was goed nieuws voor Max.
En wie zijn jouw winnaars en verliezers van dit weekend?
Nou, allereerst, de winnaar lijkt me duidelijk. Ik denk dat Max in zijn eentje daar gewoon voor Honda een prachtig tijdelijk afscheidscadeau heeft gegeven. Dat denk ik dan wel. maar daarnaast moeten we zeker als winnaars Isaac Hadjar. Ik bedoel, laten we niet vergeten, in Melbourne liep hij echt met nog geen 20 dagen geleden met zijn schouders helemaal down na die enorme fout op de outlap naar de grid toe. En hij heeft nu gewoon twee keer toe best of the rest. Op zaterdag een mega kwalificatieronde. En op zondag een hele professionele run naar dikke punten voor hem. zijn eerste punt in de Formule 1. Dus dat vond ik echt een winnaar. En andere winnaar vind ik Olly Berman. Die, eigenlijk de rookies stonden wel goed in daglicht. Natuurlijk Olly Berman die gewoon Ocon zoek rijdt. En laten we Kimi Antonelli niet vergeten. Die gewoon 3 weekenden op rij al dikke punten scoort. En zelf nog even aan de leiding ging. En zelfs de ronde pakte. Dus ja, dat zijn wel mijn winnaars. De grote verliezers is natuurlijk je volgende vraag.
Ja. Hey, maar Robert, even tussendoor, Robert. Je noemt Hadjar. Wat gebeurde er met Hadjar in de training, kwalificatie? En heb jij daar ook wel eens last van gehad met die gordels?
Ja.
Nou, kijk, dat het even niet lekker zat bij zijn ballen, dat was duidelijk te zien. Hè? Dus ik denk dat hij s'avonds heel even op stap is gegaan en een kleine massage is gaan halen in Tokio. Om te zorgen dat die balletjes iets kleiner zijn.
Hoog in de liefstreek.
En dan zitten die gordels ook wel lekkerder. Nou, dat heeft zich wel uitbetaald. Ik weet niet hoe jij dat doet, Nicky, maar ik heb nogal wat adressen voor jou.
Oh, heel goed, heel goed. Nee, ik heb er nooit zo'n last van. Ik weet niet of dat een goed teken is, maar...
Nee, zou ik niet hard. Dat zou ik niet hard op zeggen op tv.
Nee, dat vind ik helemaal niet erg, joh.
Kom maar met de verliezers, Robert. Ik de verliezers.
Nou, Nicky kan...
Ja, Nicky. Dat is ongemakkelijk.
Inkoppertje.
De verliezer, grote verliezer natuurlijk McLaren, jongens. Laten we eerlijk zijn. Waar kijken we op zondag de race voor? Dan kijken we naar teams die willen winnen. En als jij dus de snelste auto hebt, en twee man die echt aan elkaar gewaagd zijn, waarom ga je dan dezelfde ronde met Max naar binnen? En doe je eigenlijk geen poging op de grasmaaien na dan, laffe poging, om het Max moeilijk te maken als Norris zijn en als McLaren zijn. Ik vind ze gewoon te conservatief in de calls. En ze hebben niet geprobeerd om een overwinning te pakken. En dat vind ik gewoon jammer. Lijken wel of ze alleen maar bezig zijn met constructeurstitel verdedigen. En dat is ook een goed recht, maar dat is niet echt leuk voor de sport.
We hebben een goed shot trouwens wel van je, Robert, maar ik ben een beetje in de war. Want het lijkt alsof jouw zwembad in de fik staat, linksonder. Ik zat al te kijken net. Ja.
Oh, nee. Oh, ja, andere kant, andere kant. Oh, ja, daar. Ja.
Oké. Wat de fuck had die nou weer verzonnen?
Ik denk, doe even een sfeertje voor jullie. Maar... Ja,
hey, Robert, blijf nog heel even hangen. Want ik wil eerst even bij Rob een reactie op die strategie van McLaren bij die pitstop.
Ja, dat is wat Robert zegt. Ze hebben niet echt een poging gedaan. Je had een compleet andere kant op kunnen gaan. Iemand veel langer door laten rijden bijvoorbeeld. Of als allereerste Norris te laten stoppen, zeg maar. En hem daarmee proberen te undercutten. Want het kon uiteindelijk toch wel als je het veld zo zag. Maar het is wat Robert zei. Ze gaan helemaal, lijkt het, of voor het constructeurskampioenschap. Of je hebt twee coureurs die eigenlijk allebei voor de titel strijden. En ze weten nog steeds niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan, lijkt het wel. Want als het ware moet je iemand opofferen voor de strategie. En dan voelt iemand zich toch benadeeld, denk ik, lijkt het bijna.
Maar het is een bewuste keuze geweest, toch?
Nee, het is een afloop, zei ze, het is een bewuste keuze. Waar wij wel even eerlijk in moeten zijn, is dat op het moment dat, zeg maar, de druk het hoogst was en de undercut perfect zou zijn, was nog net even te vroeg, want dan zou je te ver in het achterveld terugvallen.
Ja, in verkeer terechtkomen.
Dan zie je er weer heel dom uit. Als er dan een safety car komt, dan ben je natuurlijk ook gezien. Ik denk dat ze wel geprobeerd hebben, maar ik vond de regie dit weekend niet top, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk wel dat ze geprobeerd hebben om uiteindelijk Max aan de kat te doen, maar dat ze bij Red Bull heel wakker waren. Of dat er bij McLaren twee monteurs fout waren die alvast naar buiten liepen. Ja. Want Max zat ervoor, dus ik heb fout geroepen, Max klapt met hem mee, maar dat is helemaal niet waar. Max heeft hem gewoon meteen verdedigd, want ze hebben die aan de kut deels geprobeerd. Ze riepen nog tegen
Norris. Ja, die fake radio.
Eerst, ja precies, hè. Wat is het?
Volgens mij was tegen Norris die fake radio,
ja,
zeg maar.
Ja, aan de kut. Pit to overtake.
En toen zei hij ook confirm, maar dat klonk al een soort van semi-nep op de radio. Ja,
was van tevoren ingestudeerd. Maar ze hadden Piastri toch gewoon door kunnen laten rijden als die twee naar binnen waren gegaan?
Ja, ik had met Piastri had ik ook een overcut geprobeerd. Want we hebben natuurlijk niet gezien, en McLaren heeft dat ook niet gezien, ik denk dat Robert met me eens is, vrije lucht op Suzuka, dat hoor je van iedereen, is heel belangrijk. En helemaal als we in de laatste sector zien, hebben we een beeldje van gezien, dat Lando Norris in de derde ronde zo dicht achter Max zat. Zat hij op 3-10, dat je denkt, nou gaat een aanval proberen. Daardoor verliest hij 20 punten downforce en 6 kilometer exitsnelheid, omdat hij er te dicht op zat. En dus ging hij later weer op die seconde en een beetje seconde hangen.
Robert, wat vind jij ervan?
Nou, ik wil er ook nog aan toevoegen dat de strategie met Norris had kunnen zijn. Rij een ronde langer door. Probeer het gewoon. En kijk of je die banden helemaal op kan rijden. En hoop op een slechte outlap van Max. Dan maak je het spannend. Laten we niet vergeten dat Red Bull ook niet hun vaste pitcrew hadden dit weekend. Ja. Dat verklaarde ook een beetje die langzame pitstop. Er waren een aantal jongens niet aanwezig die normaal wel de pitstop verzorgen. Nee. Dus het was kantje boord. Weet je? En als je dat en dat is informatie die moet je gewoon verzamelen durende het weekend. En dan moet je het risico nemen met Norris. En als je ziet dat Piastri zoveel open speed heeft en hij vraagt het netjes op de boordradio, let him have a go met nog 12 rondes te gaan. laat gewoon Piastri voorbij. Probeert hij Max aan te vallen, lukt het hem niet, geeft hij die plek weer terug aan Norris. Want dat is wel waar je dus de irritatie mee gaat opbouwen. En ik heb Mark Webber gelijk een appje gestuurd daarna van... Dat jij dit accepteert, Mark. Verwacht ik helemaal niet van je. Want in zijn carrière ging dat ook zo. En dat juist om het een beetje te stoken. Ja, dat wordt een dingetje dit jaar. Dat ga ik je vertellen. Want die gaat het gewoon niet langer accepteren. Dat er toch onofficieel al gekozen wordt voor een eerste rijder voor Norris. En dat is niet zo. Ze zijn allebei net zo goed. En sterker nog, Piastri was een tandje beter afgelopen zondag.
Okay.
Maar vrije rug, Olaf, dat ben ik helemaal met je eens. Want ja. Kijk naar Hamilton in de sprint in Shanghai, die kon gewoon alles doen toen hij vooraan reed. Terwijl achter de auto's achter hem in die vuile lucht zaten. Een paar jaar geleden hebben we die reglementen zien wijzigen in de Formule 1... dat het makkelijker moet zijn om dichter achter een andere auto te rijden. Dus nu creëren die aerodynamica-specialisten allerlei flaps en vleugeltjes... en zoveel updates en development, dat het eigenlijk weer lastig aan het worden is... om achter een andere auto te rijden. En dat is iets wat we de rest van het jaar nog wel gaan zien, denk ik.
Oké, okay, McLaren dus vrij grote verliezen van dit weekend. Wie nog meer?
Ja, kijk, Yuki en Lawson en het hele verhaal van Red Bull... Dan was je eigenlijk al een beetje een verliezer natuurlijk hoe dat ging. En als Yuki hem dan heel houdt, maar op een minuut finish achter Max... ook je thuisrace... Is vind ik ook wel echt een pijnlijke om te zien natuurlijk. Aan de andere kant, wie echt pijn had, was Jack Doohan. Hoe die uitstapte uit zijn auto. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen.
Ja, maar uitstapte, dat lukte bijna niet. Precies, dat lukte bijna niet.
Dus die had nog last van die crash natuurlijk. En op datzelfde weekend zagen we dat, althans dat zal hij ook geweten hebben, dat Colapinto Pinto aan het testen was in Monza. Dus ik denk dat dat ook wel een verliezer is. Jack Doohan die is wel zijn stoeltje definitief kwijt in de Formule 1.
Ja, okay. Is raar ook. Drie wedstrijden, twee keer een platte auto. Australië en hier.
Ja
dat helpt niet mee. Maar het feit dat een testcoureur aan het testen is, dat zegt natuurlijk ook niet zo heel veel, toch? Wordt een beetje overdreven.
Maar wel als een testcoureur zoveel dollars achter mee staan. Of pesos uit Argentinië. En natuurlijk heeft laten zien al wat er kan in Formule 1. En met Flavio als teambaas, ja, Nicky, is het gewoon wel iemand die gewoon zegt... als je niet levert, ben je eruit. Ja, en dat moet je wel rekening mee houden.
Nou, Robert, ontzettend bedankt. Blaas de kaarsjes uit bij het zwembad. Neem nog een duik. Bedankt voor al je mooie woorden en tot de volgende keer. Dankjewel.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tot ziens, man, bij de standtafel.
Hoi, hoi.
Ciao, ciao.
Ja, Tsunoda. Robert zei al even, het is toch wel verliezen van dit weekend. Nicky, wat is jouw eindoordeel erover?
Nou, ik denk dat je dan ook weer naar de kwalificatie moet kijken. In principe denk ik dat hij daar het echt wel beter had kunnen doen. En dan ziet zo'n weekend er direct heel anders uit. Dus het is nu wellicht wat overdreven waar hij finishte. He, je kunt zeggen van, dat is helemaal niet zo goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de trainingen zat hij er gewoon strak op. En ik had echt wel veel van hem verwacht in de kwalificatie. En dat kwam er net niet uit. En dan zie je juist hier dat het dan echt een heel negatief effect heeft.
En waarom? Je kunt hier niet inhalen. Dus als je hier is het wel. Als je 15e kwalificeert, dan weet je wel van... ja, al heb ik de auto heel makkelijk naar voren rijden. Lukt mij niet. Dus,
maar Olaf, ze deden hun eerste run met Yuki in Q2 op gebruikte banden.
Ja.
Ik zou gewoon, daar gebruik ik toch ook gewoon verse voor. Dan. Ja. Je weet, als hij Q3 haalt, zou het al top zijn. Want het is dit seizoen nog niet gebeurd met die tweede auto. En dan laat hem dan die eerste run ook doen. Nu kwam er zoveel druk ook op die tweede run te staan. Want die eerste die was helemaal ruk, dat was niks.
Maar ergens is dat een teken dat het team dus wel echt veel vertrouwen in hem had.
Juist.
Anders hadden ze dat niet gedaan.
Zij waren nog bezig met een afstellingsmoment. En dan wil je dat even checken ten opzichte van je vorige run. Dus pak je die gebruikte band dat je goed kan checken. En dan kijken, laten we het staan of gaan we terug. Dus dat is nadat we weten daar niet af van. En Yuki is natuurlijk ook door V-Carb wel vaker. Als hij wel in die top 10 qualifying kwam, hadden ze nog maar één setje banden. Moest hij één run doen. Dus hij is,
ik denk dat het doel in ieder geval voor deze Grand Prix wel moet zijn. Probeer Q3 te halen. En op deze manier was het eigenlijk één kansje minder. Ik snap hem helemaal als je op Q3 mikt, dan is dat natuurlijk het ideale plan dat je daar twee verse setjes hebt. Maar er nu al komen...
Dat valt voor allebei wat te zeggen. Ik denk dat...
Ja, maar Nicky heeft gelijk, toch? Hij heeft het tot aan die kwalificatie.
Absoluut.
Zat hij er goed bij.
Ja, en ik denk ook dat ze moeten dan uitgaan van zijn kracht. Hè? En hij deed het heel goed. En dan moet je hem behandelen alsof het een verstappen is. Boom, je gaat ervoor. Ja. En dat pakt dan slecht uit. En dan heeft dat direct een heel negatief effect. Maar aan de andere kant had het ook heel positief uit kunnen pakken.
Of hebben ze echt alles opengedraaid al bij hem tot aan de kwalificatie? En kwam daarna pas het echte verschil, zeg maar.
Wat we hadden verwacht, hè?
Nee, maar luister. Jongens, even. Ik zeg wel eens, wat zou je zelf doen? Je komt naar Japan als Honda Racing in Hondaland, in zijn thuis Grand Prix. Nou, hij moet in een auto gaan zitten waarvan iedereen roept... een tweede man kan er niks mee. Ja, dan ga je die auto. Ik als teambaas zou hem niet zwaar wegsturen zijn eerste ronde. Nee. Ik zou dat ook doen. Want als je hem een beetje kan laten shinen, geeft dat goed voor zichzelf, is het goed voor zijn zelfvertrouwen. Volgens mij zat hij op vrijdag op 3 of 4 tiende van de tijd van Max. Zeg ik, ja, hoeft hij zich zeker niet voor te schamen. Dus
maar als dat
is
in feite
logisch gevolg.
Maar als dat in feite misschien eigenlijk 18e was, dan is het dus in de kwalificatie duidelijk geworden, ja, dat het vergat is.
Nou, dat is wel interessant. Wat Helmut Marko heeft gezegd, die zei dat hij er goed bij zat. Was dat telkens binnen, ja, maar goed, 2, 3 tiende.
Die moet ook zijn keuzes nu gaan verdedigen. Hè?
Dat, ja, maar zijn die woorden echt waardevol dan, of valt het wel mee?
Ja, ja, ik heb met al die gasten wat ze zeggen, je moet altijd...
Je moet de korreltjes uitnemen.
Ja. Ja.
Was het niet Marko die zei dat ze op dezelfde engine settings reden in de training?
Maar geloof je het dan 100% als
nou ja, volgens mij is die data gewoon beschikbaar. Moeten dat ergens, moet dat gecheckt kunnen worden? Voor zover ik weet stonden ze op dezelfde...
Nee, het wordt pas gecheckt vanaf de derde vrije training.
Okay.
Voor die tijd kun je doen en laten wat je wil. Je kunt zelfs de ene run of de andere run kun je nog veranderen. En daarna mag het niet meer. Dus
okay.
Ja, het is zo'n dooddoener om daar geen discussie over te krijgen. Ja. Want het zou weer afbreuk doen... Yuki, als ze zeggen, ja, nee, klopt, hebben Yuki even wat extra power meegegeven.
Nee, precies, gaan ze natuurlijk nooit toegeven.
Dus eigenlijk, ik denk dat ze Yuki vrij vroeg gewoon maximum power gegeven hebben. Van hier rijden we de weekend op. En wat er dan dus gebeurt, is dat Yuki niet langzamer gaat. Alleen na vrije training 3 krijgt Maxi power erbij. Ja, heeft hij een betere auto. En dan wordt het verschil groter. Dus.
En Yuki? Hij gedroeg zich goed. Hij gaf goede teksten over de radio. Hij was heel relaxed, heel rustig. Dus hij heeft denk ik best wel een beetje de tijd om het nog te laten zien. Kom maar op.
En dat maakt hem uiteindelijk Drive of the Day.
Ja. Ja.
Voor wat dat waard is. Ja. Ja. Rob?
Nou, ik stemt op zo'n man.
Ja, ik vond de reactie, want Antonelli kreeg hem de vorige race. Toen zeiden ze dat ook na de race tegen hem. Zei hij, waarvoor dan?
Weet je? Ja.
Dat is ook niet mijn
reactie. Dit wordt zo langzamerhand een beetje belachelijk. Want vroeger, kan ik me herinneren, Drive of the Day was... Daar was je met z'n allen wel redelijk over eens. Het was iemand die iets speciaals gedaan had of iets moois had laten zien.
Nu is dat sympathie.
En het is nu een soort sympathieverkiezing geworden. Ik weet
het. Gaat nergens over.
Ze gaan uit van het land wat het eerst 11.000 stemmen doet. Want anders wint Nederland het altijd. Omdat heel Nederland internet heeft en andere landen niet.
Ik kan me herinneren dat jij ook wel eens opriep op... jongens, even stemmen op Max.
Ze wilden het eerlijker maken. Maar dit wordt zo langzamerhand. Vind ik een beetje... Nu wordt het sneu. Nu kan je als coureur ook niet meer zeggen... Ja, maar ik was in ieder geval driver of the day.
Precies.
En voetbalwedstrijden krijgt iemand hem omdat hij of een doelpunt of iets moois gedaan heeft. Ik vind de laatste twee wedstrijden... doet Formule 1 zichzelf geen plezier door deze twee keuzes. Los van die jongens. Hè?
Ja. Duidelijk, duidelijk. Rob, jij bent na de race weer de sociale media ingedoken.
Zeker, ja. Het staartje, het zal ongetwijfeld al voorbij gekomen zijn... ook bij jullie commentaar, dat Max nu dus een van de vier is... die 10 seizoenen op rij een Grand Prix wint. Ja, dat 10 seizoenen op rij is wel bizar natuurlijk. Want toen reed hij al 1 jaartje ervoor, dus hij rijdt al heel lang. Maar hij voegt zich bij Michael Schumacher, Alain Prost... En Lewis Hamilton natuurlijk. Het is een vrij iconisch rijtje. En ik gok dat het nog wel eventjes doorgaat.
Nu je Schumacher noemt, we gaan zo verder. Nu je Schumacher noemt. Michael Schumacher pakt op Suzuka zijn 64e Grand Prix overwinning.
Echt?
Max Verstappen 2002, pakt op Suzuka zijn 64e Grand Prix overwinning. Ja, daar liggen parallellen tussen die gasten. Dat is eng.
Ja.
Nou, is dit 10 jaar op rij, of 10 seizoenen op rij. Om Schumacher voorbij te gaan, moet hij nog 6 jaar dat doen. Want die heeft er 15.
Even snel tellen, Olaf.
Die heeft er 15 en volgens mij 92, Hamilton ook.
Vanaf 92 tot en met 2006.
Maar om de macht 14.
Ik had het al gecheckt.
MC. In ieder geval 92.
Ik ga even een rekensom voor mijn auto geven.
Na de break kom maar daarop terug.
Het zijn nog 6 jaren dus. Dus nog wel niet je LA-record houden.
Ik heb zelf even het antwoord.
Ja, 16. Ja, dus over 6 jaar. Als je elk jaar nog een race hebt.
Jij wist het antwoord.
Ja,
absoluut. Flikker hem gewoon niet.
Nee, ik geef hem de egaars. De credits.
Gaat hij nog 6 jaar rijden dan?
Ik hoorde wat mensen zeggen die vonden de Grand Prix van Suzuka niet altijd even spannend. Maar
voor
spektakel kon je ook, als je gewoon vroeg genoeg op het circuit was, kreeg het al in het voorprogramma. Dan moet je eens even opletten in deze klasse op Suzuka, wat er 's ochtends al gebeurde. Escaleert het behoorlijk uit de klauwen, zoals wij dit dan vaak noemen bij Ziggo. Hier, huppakee. Koekoek. Allemaal weinig aan de hand natuurlijk, maar wel leuk als je even op de tribune zit. Autootje over de kop, toch? En helemaal met die rolkooien kan dat prima. Dus,
een soort sterrencup van vroeger.
Geen idee, Chris. Ik zag je altijd pas later.
Weet je nog wat bij Olaf, een paar weken geleden hadden wij nog dat jij een keer zonder remmen in de Tarzanbocht... Ja. Iemand heeft mij de beelden toegestuurd. Ik heb ze nu niet, maar Wouter. Die heeft die beelden toegestuurd. Dus hij heeft niet gelogen.
Echt een keer.
Dan Valtteri Bottas was er ook in Japan bij. Derde rijder bij Mercedes. Heeft niet altijd evenveel te doen. Maar,
wel om naar de kapper te gaan. Die gasten met zijn snor, alles erop in de ruim.
Ik vind het zo sneu worden.
Maar wacht even. Olaf, hou dit vast. Want Valtteri Bottas werd opgetrommeld voor de volgende video.
Dat zeg ik.
I have the need for speed. Look at all the people. Like.
Nee, echt.
Wat uit die camera. Zie ik twee mannen aan tafel met hoofd schudden.
Ik ben blij dat jij hem kan lachen. Ik vind het echt zo sneu. We hebben het hier wel over dat je hiervoor leent. Het is prima als je naar je bankrekening kijkt. Denk je, joh, lach, het zal mijn borst wezen. Maar dit is totaal.
Hij heeft ergens afscheid genomen van, ja, van zijn professionele ambities. Zoals je dit ziet. Ja. En mij doet het pijn. Want Valtteri Bottas en ik begonnen tegelijkertijd in de Formule Renault. En daar was hij was zo ontiegelijk goed.
In twee keer de Masters in Zandvoort.
Ja, dat was niet normaal. Ja, en om dan dit te zien, denk ik, ja, zonde.
Sneu.
Ga lekker wat anders doen.
En die teams gaan helemaal los met die social media. Ik zag van de week zitten ze Hadjar en Lawson naast elkaar. En dan gingen ze taartjes opnoemen. En dan moesten ze aan de hoeveelheid stuur vertellen hoe lekker dat taartje was. En ik denk, je staat gewoon zwaar voor lul. En snap, het wordt niet voor mij gemaakt. Dus dat ik het niet leuk vind, prima. De jeugd zal het prima vinden. Ik vind helemaal nergens op slaan.
Ja, ik begin hetzelfde. Nee, ik begin hetzelfde als jou te krijgen, maar dat betekent dat ik ook een oude lul word. Zeg maar. Dus ik probeer het nog leuk te vinden.
Ja.
Tot slot dan nog even, één van mijn favoriete figuren dan wel van TikTok, want die komt ook af en toe leuke dingen tegen Olaf. Ik heb een aantal keer deze man al laten zien. Dat is de perfecte imitator van Olaf Mol.
Mikey Mike.
Ja, heerlijk deze gozer. Hij heeft er ongeveer 20, 25 keer voor nodig om het zo perfect te krijgen.
20 tot 25 keer?
Ja, de kwalificatiefinale waar Max Pol pakt. Commentaar van Olaf, maar nagedaan door een perfecte imitator.
Ja, geweldig.
Lando Norris. Lando Norris, 57.000ste. Lando Norris. Kijk, dicht bij elkaar. Met de druk. Of komt er nog iets geks bij met die laatste? Ja!
Nee!
Crazy!
Bizar!
Die zagen we niet aankomen. Of komt er nog een laatste en toen was hij er al. Holy damn!
Check, jij bent de enige die kan bevestigen. Zit Olaf er ongeveer zo bij tijdens dat commentaar?
Nee, hij zit gewoon rustig. Hij doet niet die grimassen.
Jammer.
Hij zit wel gewoon, wow, maar niet helemaal.
Anders zou hij wel voor de Italiaanse tv werken.
Ja, precies.
Nee, niet met zijn handen, maar wel.
Dit is eigenlijk hetzelfde als wat we net hoorden uit de boordradio van Max. Ik had er ook geen rekening mee gehouden met mijn velen. Dus je begint te butsen en te ifsen en te maren. En terwijl ik roep, of komt de tunnel, bam, en toen was hij. Dan denk ik, ja, wat. En dan is het, moet je als commentator, laat het een les zijn voor collega's van mij. Dan moet je open gaan. En moet je niet de boel knijpen dat het op spannend lijf gaat.
Door een paar sneren uitgedeeld.
Nee, is echt een wijze les.
Eet.
Heel goed, Rob, dat was hem, hè?
Ja.
Oké. We gaan hem heel even tussenuit, maar we zijn zo terug. En dan praten we natuurlijk verder over de Grand Prix van Japan. Rob zet zijn oranje bril op en natuurlijk leggen we onze stamgasten wat lastige stellingen voor. Tot zo. Welkom terug hier aan de stamtafel van het racecafé. Inmiddels zijn er drie races achter de rug. En wat kunnen we zeggen over de rookies tot dusver?
Wat kunnen we zeggen over de rookies?
Ze doen het goed.
De hele wereld fietst achter Antonelli aan. Ik ga daar even een kleine maar bij houden.
Oh.
Van alle rookies, Antonelli heeft heel veel in de testing previous cars gereden, TPC-auto's. Dat kost ongeveer 7 ton per test. En ik denk dat hij er minimaal een stuk of 8 gedaan heeft. Circuit afhuren, er naartoe, spulletjes erheen. Dus hulde Mercedes, heel goed voorbereid.
Ja.
Jos Verstappen reed vroeger 11.000 kilometer aan testing. Hè? En toen waren er nog complete aparte testteams. Jos zou een heel jaar voor Benetton gaan testen en dan pas gaan racen. Tot J.J. Leto zijn nek brak en de vraag van wil je racen of niet. Dus Kimi is ook het best voorbereid van iedereen. Hulde daarvoor aan Mercedes. Maar goed, ten opzichte van de jongens Hadjar is dat natuurlijk wel even een verschilletje.
Ja, die zou ik kiezen, denk ik. Hadjar, die geef ik wel de credits.
Hadjar, zeker dit weekend.
Ja, nee, maar zeker. Als je zo zag, je zag echt wat voor pijn die had, hè? En dat heeft hij echt helemaal uit kunnen schakelen. Helemaal van zich af kunnen zetten. En hij haalt gewoon een goed resultaat. Heel knap gedaan in een team waar natuurlijk een hoop aan de hand is.
Mooie inhalactie.
Mooie inhalactie. Sainz. Echt waar. Ik geef hem
heel
echt,
fijne inhalactie op Sainz. Het is wel een DRS-inhalactie. Maar als je weet dat Lewis Hamilton de enige is die een inhalactie in de top 10 gedaan heeft. Dan kan ik hier toch wel vrolijk van worden. Want dit is ook wel, weet je, Sainz is wat dat betreft. Die houdt ook lekker zijn ellebogen wel een beetje uit. Je ziet ook een beetje de onzekerheid aan de buitenkant. Beetje shimmy van die auto, maar dit is gewoon. Dit, wat hij hier laat zien, wat mij betreft, dubbele punt, comma, goed racehout.
Ja.
Kijk eens.
Ja, dit is gaaf. Wat ik mooi vind om te zien is als die DRS-flap openstaat en je moet dan even wisselen, dan wil die achterkant eigenlijk al, als dat ding naar beneden staat, dan heb je gewoon geen grip meer.
Wat er bij Doen gebeurde in de, wat is het, vrije training al, daar komen we gelijk op de tweede.
Ja, wat wil je zeggen?
Nou ja,
zeg maar,
wat vind je? Nee, doen. Is het bijna klaar?
Nee, maar de hele wereld roept. Hij liet zijn DRS openstaan. Nee, hij deed hem te laat dicht.
Hij deed hem niet dicht.
Jawel. Hij deed hem niet dicht, volgens mij. Hij vergat het gewoon.
Nee, maar goed, ik heb de beelden van de achtercamera gezien.
Ja, op moment
en daar gaat hij gewoon
hij
dicht.
Gaat dicht, maar dat komt omdat hij is aan het spinnen en dan reageer je. En daar gaat hij
dicht. Ja. Dus heeft hij hem te lang open laten staan.
Ja. Omdat hij zei dat het in de sim kon.
Ja. En daar hou ik wel van. Lekker iets uitproberen in de sim.
Ik vind ook, deze man die... Ja.
Hij kan het niet.
Ze wilden hem eigenlijk niet in die stoel hebben, lijkt het wel. Maar haal hem er dan uit, verlos hem uit zijn lijden. Want op deze manier ben je hem helemaal aan het kapot maken. Het heeft geen enkele zin. Je hebt geen toekomst met hem, blijkbaar uitgestippeld. Ja, haal hem er dan.
Nee, maar Flavio Briatore zit alleen maar dat geld te tellen. Ja. En die gaat nu tegen hem zeggen, jongen, je bent uit die auto gekomen. Het gaat niet zo lekker. In Bahrein zetten wij Colapinto erbij. Ja,
maar je kan deze man er ook zo niet het circuit op sturen. En zeggen van, hij moet ergens een limiet op kunnen zoeken. Ja, nu pak het weer slecht uit en schrijf dat hele ding af. Maar deze man die krijgt dit ook allemaal mee.
Als je hebt wat McDoen heeft, hè, is het dan het gemist. Of sorry, Jack.
Zijn vader, ja.
Gek van, sorry, Jack Doen. Als je hebt wat hij heeft... Heeft hij dan niet daarnaast een hele grappige kant nodig... die wij niet van hem kennen, waardoor je zegt van hij heeft wel een likeable factor? Mm.
Maar zijn we niet aan het overdrijven? Zo slecht doet hij het toch niet? Dit was een grote fout. Maar over het algemeen, hij rijdt tegen Gasly. Zo ver zit hij er toch niet achter? Of zie ik het verkeerd?
Ik zei net, 3 wedstrijden, 2 platte auto's. Dat gaat jij dat even bij jouw vrienden in die...
Colapinto deed hetzelfde, hè? Daar zeiden we...
Ik ben het met jou eens. Ik vind, als je een rookie erin zet, dan moet je de grillen en dan moet je erbij nemen.
Ja.
Dat hoort erbij. Colapinto vorig jaar debuteerde ook op lastige circuits. Rijdt hij in de quali in Singapore, rijdt zijn auto plat. Het kan allemaal gebeuren.
Hij is ook gewoon een rookie. Hij heeft ook niet zoveel gedaan op dit. Nou, dan weet je, moet je een beetje aardig voor schade.
Maar dan, kijk maar, als dus eigenlijk al...
En Colapinto is nu aan het testen natuurlijk, hè?
Ja, dat is wat die was inderdaad. Maar goed, dat is, je ziet wat je wil zien. Hè. Je zoekt ook zeg maar info bij het punt dat je wil maken. Dus,
dus geen toeval.
Hij had ook gewoon prima kunnen testen. En er waren er geen beelden van geweest. Maar omdat het nu misgaat, gaan we het erbij zoeken.
RN was ook aan het testen, hè?
En dus een goede vraag. Als hij nou die crash shows waren geweest als in Japan... wie was dan in die auto gestapt?
Ja, dan was het de testrijder natuurlijk, Hirokawa.
Dat was hij toen nog wel.
Ja, maar nu zit hij bij Haas.
Ja. Gewoon lekker gewoon vrijdag keer thuis Grand Prix in de Alpine gereden. Ja. Mooi. Goed gedaan.
Ja, zeker.
Mis mij gedaan.
En getekend.
Goed, jongens. Ik ga lekker naar
Het is meestal ook gewoon een stickertje. Gewoon, weet je wel, want ze rijden uiteindelijk in de praktijk vrij weinig. Natuurlijk.
Maar dat geeft toch ook een klein signaaltje... dat ze wellicht in Bahrein de kans gaan geven aan Colapinto. Want hij kan er niet meer in.
Wie niet?
Die testrijder.
Nee, Colapinto zal er nu al bij zijn.
Dat lijkt mij ook wel te vroeg.
Maar, er wordt best wel hier en daar gezegd... het was een saaie race. Dan weet ik dat je nooit tegen jou mag zeggen... Olaf, het was een saaie race.
Het was een spektakel.
Maar had het te maken met het circuit?
Nee, ik heb erover nagedacht. Ik kom zij bij waarop ik denk dat het te maken heeft. En die krijgen ook een stevig, dikke oorwassing. Het is perspectief. Wij Nederlanders vonden dit... omdat de situatie met Max was. De Max was, vonden wij dit een bloedspannende wedstrijd. Want ja, die zitten daar en die zitten daar.
Als je P4 had gereden, waren we wel...
Moet je voorstellen, je bent fan geworden van de Formule 1 in Duitsland... in de periode van Schumacher, daarna met Vettel. Dan ben je Duits Formule 1-fan. Dan ga je naar deze Grand Prix van Suzuka zitten kijken. Voor Mercedes juichen ze niet. Er zijn verder geen Duitsers die mee rijden. Los van Nico Hulkenberg valt ook niet voor te juichen. Dan is het denk ik een hele zware zit met 3 auto's die gewoon... de top 10 die gewoon... 1 inhaalmanoeuvretje en dat is het dan. En de schuld ligt bij Pirelli.
De banden.
Ja.
Want?
Veel te conservatieve keuze.
Belachelijk. Dat is echt, het kan niet waar... Laat ik het voorstellen. Het kan niet waar zijn in de basis dat Suzuka een eenstopper is. Daar begin ik sowieso al mee. Want dit circuit was vroeger altijd... Ja, met al die laterale krachten en dit. Hebben ze een stuk...
Nieuwe asfalt.
Ja. En het nieuwe asfalt is zoveel beter... dat iedereen vrijdagmiddag riep... Nou, een eenstopper, dat zou best wel eens kunnen. Beginnen op rood en dan naar de harde. Dan hebben ze dat uiteindelijk niet gekozen. Maar als je... ik heb een grafiekje meegenomen... Als je daar even kijkt naar de snelheid van de harde band, dat is echt schokkend. Dat is de witte lijn. En hoe lager die lijn is, hoe harder die auto gaat. Moet je kijken, op die rode deze is dus 91,6. En dan zie je die gele en de horizontale lijn zijn het aantal rondes. De harde band is gewoon sneller dan de medium band. Ja, dat kan normaal gesproken niet. Nou komt de harde band er wel onder op het moment dat de auto wat lichter is. Maar die lijn, die mag niet zo zijn. En Pirelli is gewoon veel en veel te conservatief. En ik vind dat de teams ook zo langzamerhand moeten gaan roepen... joh, Pirelli adviseert voor de volgende wedstrijd dat. Oké, kom maar met 1 kapaatje achter. Ja. Wij durven hem al.
Ja, want zij gaan altijd aan de veilige kant zitten.
Maar de coureurs zelf, eventjes, die waren dus na de race zelf ook verbaasd... over de mate van actie in de race.
Oh, oh, oh. Maybe a track limit to that. It's got an expensive lawnmower.
Yeah. You had a floor switch and you were an expert.
That's all the highlights. That's all that happened in that race.
Nothing happened. I don't think it was one over six.
Maar ja, circuit, circuit speelt natuurlijk wel degelijk een rol daarin.
Toch circuit in combinatie met die banden?
Ik denk dat met deze banden in Bahrein volgende week gaan we een hele andere race zien. En dat is absoluut, heeft dat met de layout van het circuit te maken.
Maar komen ze met dezelfde compounds?
Nee, oké. Okay, maar stel dat ze met dezelfde compounds zouden komen, dan zou het een totaal andere race zijn, omdat het een andere layout is.
Maar wordt het als coureur ook saai als je zelf race, in zo'n wedstrijd? Wordt het dan ook saai
minder
voor je gevoel?
Minder spectaculair, niet saai. Minder spectaculair.
Ervaar je dat zelf achter het stuur?
Nou ja, soms kan het dan wel een lange zit worden, maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Het is super moeilijk om ronde na ronde niet die fouten te maken, binnen diezelfde tiende te zitten. Dus als rijder zijnde is het gewoon eigenlijk net zo lastig. Natuurlijk is inhalen leuk, maar dit is misschien nog wel moeilijker, omdat er gewoon, ja, er is geen ruimte voor gekke momenten, zeg maar.
We zagen net de rijders zeggen dat het enige spannende moment van de race uit de pitstraat kwam. Hè? Ja. Dit moment waarop Norris probeert te stappen van de via het gas in te halen.
Jongen, niet te geloven.
Nou, Nicky, het is wel. Max die riep nog, die suggereerde hij laat de pitlimiter eerder los.
He drove himself into the grass.
Ja, we zijn erbij, Max. As you are.
Kijk, ze zeggen natuurlijk beide wat ze moeten zeggen, maar ik ben het volledig heen met Max. Ben ik het volledig mee eens. Dit is eigenlijk helemaal geen moment. Hij rijdt gewoon zelf het gras in. Wat verwacht je dan dat Max moet gaan doen? Gewoon naar links en van, ga er maar langs.
Hij heeft het toegegeven, toch? Aan het eind. Ja. Hij geeft het toe. Zo van, ik moest het proberen. Ja, ik wist heus wel dat hij me geen ruimte zou geven. Ja.
Natuurlijk, maar, en hij moet dat dan zeggen op de radio. Je gaat het altijd proberen, ook al weet je van.
Dus de kaart aannaaien bij het voetbal.
Dat is proberen.
Absoluut. Ja,
proberen.
Absoluut. Maar dat is toch niet tof?
Ja, maar goed.
Nou ja, dat je de kaart probeert aan te
draaien. Het is onderdeel van het spelletje. Maar ik ben het wel bijvoorbeeld. Stel, Max zou 3 dubieuze acties gedaan hebben in deze race, opzicht van Norris, en dit is de vierde. Zouden ze dan misschien toch anders naar dit moment kijken en zeggen, oké, nu is genoeg en nu geven we hem hier een penalty.
Optelsom. Nou zit je in de wat als dan die we...
Klopt, ja.
Niet
ja, ja, dat is waar.
Ja, maar daar zitten we hier voor, Olaf.
Ik weet welke uitspraak er nu in principe is.
Nee, waar het mij om draait is dat ik zelfs eerlijkheidshalve denk, nu ik een paar keer teruggezien heb, dat Lando gewoon geprobeerd heeft om het via het gras in te halen. Gewoon daaruit accelereren en dan zie ik wel. Oh, nou lukt niet. Prima, ben ik net sterk was. Ja. Mooi, even proberen of hij een 5 seconden straf krijgt. Dan win ik hem alsnog. En alles is geoorloofd dat hij na afloop...
Maar dat is wel tof.
Ik weet, ik krijg ruimte. Ja. Bij mij was het vrij duidelijk toen ik de herhaling van achter zag... dat ze nooit echt een achterbanddikte dichter bij elkaar geweest zijn. Dat was een inimini stuurbewerking van Max. En terecht.
Maar en Max, het lijkt alsof hij eerder zijn pitlimiter losliet.
Ja, die hoort dat.
En je kan natuurlijk wel een beetje spelen, want de pit...
Aan het eind wordt het niet meer gemeten.
Ja, dus soms kan je... Rosberg heeft het wel eens een keer uitgelegd. Je kan toch een beetje sjoemelen, zeg maar, met de pitlane-snelheid die je gemiddeld hebt. Dus ja, misschien heeft hij wel iets geniaals. Stel dat hij er echt naast zat en op dat moment... dan had hij misschien net wel kunnen pakken.
Had.
Ja, sorry, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Sorry. Ja.
Rob, sorry. Jij volgt alle Nederlanders in de motor- en autosport. Met een oranje bril heb je hem bij je deze keer.
Ja, het probleem is wel dat hij al 3 kwartier tussen mijn benen zit.
Ah, joh, ja, schoon,
man. Nou, dat is een handje. Kan wel.
Zet hem maar eens op. Vertel.
Ik had tegen de regisseur gezegd dat ik hem niet op zou doen. Maar het is ook wel een... Jongens, hij is wel al 6 jaar oud. Dus je moet even terug in de mode.
Dus je zit er
kijk even naar mezelf in de camera ook. Meer staat me niks.
Hartstikke goed.
Staat me niks. Maar kun je wel, ik even weten hoe ik weer ging doen?
Dan ga je bril. De Nederlanders.
Ja, de Nederlanders in de auto en de motorsport. Ga ik eerst even naar Nina Gademan. Vorige week had ik nog een interviewtje met haar. Zij rijdt in de F1 Academy. Zij rijden over 1,5 week in Jeddah. Maar ze zijn er al om te testen. Ja, en niet zo mooi nieuws, want Nina is behoorlijk gecrashed in bocht 4. En dan de mensen aan tafel weten ongeveer, als je naar het plattegrond kijkt, dat is linksaf. Ja. Dat kan een behoorlijk pijn doen. Het heeft ook pijn gedaan. Dus we hebben Nina even gecontact en gevraagd, hoe is het nu met je?
Wat er gebeurde met de crash is het begin van de S-sectie, dus uitkomen bocht 4. Ligt een curbstone en de vloer klipte de curbstone, waardoor ik met complete auto de lucht in ging. Ergens met 130 km per uur toen neerkwam en de muur in ging. En waarschijnlijk door de impact van de jump en de landing is de motor in 2 gebroken. De gearbox was ook helemaal kapot. Alles was ook losgebroken van de auto. En zelfs de auto zelf was kapot. Dus een compleet nieuwe auto moeten opbouwen. En door die klap van die vloer is er ook een gigantische klap op mijn rug gekomen. Dan had ik al een rugblessure en moest ik natuurlijk even naar het ziekenhuis toe voor allemaal checks. En alles erop en eraan, zeg maar. Dus, en doordat de auto kapot was en doordat ik zelf niet kan rijden, dag 3 gemist. Maar dan ga er wel vanuit dat ik volgende week gewoon weer kan rijden. Dus ik kom vast wel goed.
Aan het einde is het weer de Nina die ik de afgelopen weken gezien. Maar aan het begin zag ik, die heeft pijn gedaan.
Ja, inderdaad.
Je ziet het aan.
Je hoort het vaak als dan die auto loskomt. Die landing is waar het vaak fout gaat. Met je rug. Er zijn veel rijders die dan echt gewoon even uit de running zijn. Dus,
Bottas heeft een keer in Australië in die corner gehad. Die heeft een race gemist ook.
Ja, en dat circuit, dat is een vertrouwenscircuit. En dat is dan misschien nu een beetje weg. Dus veel makkelijker wordt het er natuurlijk niet op.
Is ook nog goed nieuws? Zeker.
Want voor de Red Bull Junior, ik zei dat, er staat in principe niemand klaar. Maar is natuurlijk niet helemaal waar. We moeten nog een paar jaar wachten. Maar de kleine Coronel, Rocco Coronel, raced in Groot-Brittannië in Ginetta's. Waar ook Lando Norris overigens gereden heeft toen hij wat kleiner was. En hij heeft gewonnen in zijn Red Bull Kloffie. Je ziet hem echt met de week groter worden. Ik weet nog dat hij hier als klein manneke, als 6-jarige onder de tafel, kwam in de races meekijken. En nu zit hij een paar jaar verwijderd van misschien een hele mooie uitsport.
Waarom hebben ze hiervoor gekozen en niet voor open auto's?
Ja, omdat het officieel nog niet mag. Hij is nog niet oud genoeg. Ja.
Kijk, goed antwoord.
Dus dat is een beetje het probleem voor Rocco. Hij is te goed voor op de jonge leeftijd.
2 keer gewonnen volgens mij dit weekend. 3 races, 2 keer gewonnen. Echt goed.
Ja.
Stoer.
Dan naar 2 wielen minder, want Jeffrey Hellings heeft een hele periode uitgelegen. Maar hij is gelukkig weer terug, want dat is echt...
Story of his life.
Ken je de film Toy Story,
Ja, zeker.
Mr. Potato Head, die valt altijd helemaal uit elkaar en die wordt dan weer in elkaar gezet. Dat is een beetje Jeffrey Hellings,
denk ik. Hij is een medisch mirakel, toch?
Ja, het is echt ongelooflijk. Maar hij is gelukkig weer terug. Hij heeft niet gewonnen, maar voor hemzelf weer meedoen voelde als een overwinning. Ja, ik denk als je zijn afgelopen 5-6 jaren gaat terugkijken, is er misschien 1 jaar geweest.
5-6,5 jaar inderdaad.
Ja, dat is echt bizar.
Hij heeft 2,5 jaar gereest.
Iron Man.
Gewoon de veerkracht dat je toch weer...
Ja, echt knap.
En Glenn Koldorf gelukkig wel in de prijzen. Dus die houdt de Nederlandse eer hoog. Dus even shout-out ook voor Glenn. Vriend van de show, kunnen we wel zeggen.
Ja.
Dan weet ik eigenlijk niet wat ik nog meer had eerder gezegd.
Jos.
Ja, natuurlijk. Ja. Dan blijven we even in de Verstappen-familie natuurlijk. Want Jos is zelf ook gewoon nog steeds actief coureur in de rally. Alleen dat was natuurlijk op het tijdstip afgelopen weekend dat de Grand Prix van Japan was. Dus hij heeft eigenlijk de finish van Max niet meegekregen. Ja, en toen dachten ze bij de klasse waar hij in raceerde: Jos is binnen, we gaan niks vragen over hoe zijn race gaat, maar we gaan eerst even inlichten over hoe Max zijn race was.
Do you like to know the Grand Prix result?
Yeah, or
okay, Max has won the Japanese Grand Prix. Your reaction to that?
That's very good. That's very important. So as we were watching it just before the stage and we couldn't do the last 14 laps, so, but that's fine, that's good.
Ja, Jos viel over trouwens zelf wel gewoon in de prijzen, want wint het 50-plus klassement.
Maar dat klinkt een beetje lullig.
Ja, volgens mij.
Want hij werd 14 in de race.
Ja. Maar goed, ik wil niet lullig doen over Jos' rallycarrière, want hij gaat verdijven.
Precies.
Ja, echt heel hard.
Volgens mij wordt het een beetje onderschat wat hij aan het doen is. Ik zie af en toe beelden van hem voorbij komen. Dat is gewoon niet normaal. Zou
hij een jump of zo die hij maakt?
Ja.
Maar Jos kennende, weet je wat, hij wint dan zeg maar die 50-plus klasse. Dat zal hem niet zoveel uitmaken, denk ik. Hij wil gewoon eerste worden in de klasse, toch? Hij wil gewoon überhaupt winnen.
Het Belgisch rallykampioenschap wint die wedstrijden. Maar zo'n EK is nog wel even een ander dingetje, hoor. Er zitten nog semi-fabrieksteams in het EK. En zij hebben een prachtig team en dat is allemaal goed voor elkaar. Maar dat is dan toch wel inderdaad dan... ik heb beter maar het 50-plus
Jos vindt hem knettergek. Of Max vindt hem knettergek, zegt hij ook al iedere keer. Dus props voor Jos.
Top, man, dat hij dat doet.
Ja.
Stoer.
Ja.
Dankjewel, Rob.
Hij is zo oud. Oh, sterkte is ook 6 jaar oud. Dus we beginnen moeite mee te krijgen.
Je ziet niks meer. Goed, het racecafé gaat zo meteen weer dicht. Maar we hebben nog tijd voor een laatste rondje. Waarin jullie met oneens of eens de bierviltjes mogen reageren op de stellingen. Laat ik beginnen met een mooie eerste stelling.
Zullen we even kijken. Stelling 1 als eerste nemen?
Japan heeft de beste Formule 1 fans.
Oeh, dan moet ik even snel denken. Ja.
Oh,
je doet zelf ook mee?
Ja, ik doe ook mee. Ja. Okay, dus Nicky, waarom denk jij? Waarom vind je dat ook?
Formule 1-fans, autosportfans in het algemeen in Japan is echt uniek. Als je daar komt, de respect van die mensen. Ze hebben altijd cadeautjes voor alle rijders. We hebben dan wel eens een autograph session. Daar staan ze allemaal netjes in de rij. Ze nemen allemaal wat mee. De fans daar, de mensen daar. Het is echt een andere wereld gewoon Japan. Dus voor mij, by far...
P1. Perfect. Oké, duidelijk. Volgende stelling. Als Tsunoda de aankomende 5 races geen punten pakt, dan moet hij worden vervangen door Hadjar. Jezus.
Vertel waarom
niet. Dat is gewoon wat anders.
Hé, Johan, laten we nou eens ophouden met dat vervangen. Laten we nou eens mensen, als we nou met z'n allen vinden we Lawson te weinig tijd, dat men Lawson te weinig tijd heeft gegeven, geef Yuki dan even de tijd, weet je. Ik vind het zo raar.
Maar wanneer wel dan?
Niet.
Als je het hele seizoen laat zitten...
Als je achter elkaar plat rijdt, dan moet je er hard over... Maar niet gewoon... Je kunt die stelling niet innemen. Geef iemand gewoon even de tijd. Ik bedoel, we hebben in vrije trainingen gezien dat hij best wel de mogelijkheid heeft om in ieder geval niet achteraan te rijden met die auto. Mm-hmm. Ik denk als Yuki uiteindelijk van het jaar voorzichtigerwijs achtste wordt in het kampioenschap. Hè, want je zit met twee Mercedes en twee Ferraris. Die ene Red Bull. En als hij dan de tweede Red Bull achtste wordt in het kampioenschap, dat is gewoon heel redelijk tot goed gedaan heeft. Punt.
Okay. Ik zou het gewoon alleen al voor Verstappen. Die houdt niet zo van die onrust de hele tijd. Heeft hij vorig jaar laten blijken. Nu was het weer gedoe. Ik denk, als je het Verstappen ook cool wil houden, zou ik het ook niet doen.
Nee, maar als ze na deze hele saga dit nog een keer...
Dat kan ik me niet voorstellen. Dan moeten ze zichzelf
zouden zeggen, dat is ondenkbaar. Maar uiteindelijk weet je het natuurlijk niet.
Oké.
Olaf, jij was het eens, vriend. Ja, je hoort heel makkelijk uit.
Luister.
Jij vond het van wel. Nee, jij?
Nee, ik moet je eerlijk zeggen... Ik moet je eerlijk zeggen... dat ik al bij de volgende was. En dat was wat ik jou net hoorde zeggen over Fernando Alonso. Van die gaat eigenlijk te lang door. Fernando Alonso moet stoppen.
Nee, want ik heb er nog heel veel plezier aan. Dus daar ben ik het zeker niet mee eens.
Op geen enkel punt,
alleen,
maar goed.
Ik had het erover dat die ten opzichte van Max... zijn er jongens die langer doorgaan, die vinden het leuk. Fernando vindt het prima. Die krijgt zijn ambassadeursrol bij Aston Martin.
Oké, maar dit is interessant. Want waarom zeg jij wel?
Ja.
Nou ja, hij moet natuurlijk niks.
Ja.
Dat moet hij lekker zelf weten. Maar het is wel eens tijd voor... We zien nu dat de rookies het goed doen... Ik heb ook niet het idee dat hij er hier nou nog zoveel van geniet. Het is een beetje de laatste jaren uitzitten. Een beetje geld op die bankrekening bijschrijven. Maar is het niet tijd voor een nieuw talent? Ja, wat mij betreft
kunnen,
wel.
Kunnen ze hem gebruiken...
Ja, wacht even, ik schrijf het terug naar. Ja. Waar finisht de teamgenoot van Fernando Alonso? Ja, lees voor.
20ste, ja.
Waar finisht Alonso?
11e.
Wie zou je eerder vervangen binnen dat team?
Allebei.
I rest my case. Stroll wordt gewoon 20.
Ja, Stroll kun je niet vervangen. Zijn vader is de eigenaar. Die gaan ze nooit vervangen.
En dus wordt het team nooit serieus genomen als niemand die stap durft te nemen. Als iemand van het management dat aandurft om te roepen... joh, als we je echt beter willen, dan moeten we Lance vervangen. En moeten we een jongen naast Fernando Alonso zetten... die hem wel begrijpt en er wel wat van opsteekt. Punt.
Dat is duidelijke taal. Het laatste rondje zit erop. We gaan het café sluiten voor deze week. Maar eerst zetten we nog op een rij... waar er komend weekend allemaal gereisd wordt op Ziggo Sport. En dat is bijna te veel om op te noemen.
De MotoGP is dit weekend in Qatar. Vanaf vrijdag is alles te zien met als hoogtepunt natuurlijk de sprintrace en kwalificaties op zaterdag en de races op zondag vanaf 4:15. We kijken natuurlijk terug op de openingsdag van het weekend in het racecafé, uiteraard om 10:30. En het is een druk raceweekend. Op onze andere kanalen is er actie over de hele wereld. We zijn in Miami voor de Formule E. De race is zaterdagavond vanaf 7 uur op Ziggo Sport 5. De supercars rijden dit weekend in Nieuw-Zeeland op het motorsportpark in Taupo. In Frankrijk maakt ons eigen Ziggo Sport Tempesta Racing Team zijn debuut op Paul Ricard in de GT World Challenge. De kwalificatie is zaterdag om 12 uur en de race is middags om 6 uur op Ziggo Sport 3. Zaterdagavond om 11 uur maken we de overstap naar Amerika voor de IMSA op Long Beach met onder andere Renger van der Zanden op Ziggo Sport 5. En zondagavond wordt op hetzelfde circuit de IndyCar wedstrijd verreden met Rinus VK om 10 uur. En tot slot, de NASCAR is op de Bristol Motor Speedway. Die wedstrijd is om 9 uur te zien op Ziggo Sport 5.
Zo, te veel op te noemen dus. Maar het is allemaal rustig terug te lezen op onze website en op de app. Uiteraard is de Formule 1 ook nog in Bahrein, mannen. Aankomend weekend.
Yep.
Wat verwachten we daarvan?
Remonte van Ferrari. Want daar gingen ze in de test eigenlijk niet zo heel slecht. Dus ik hoop dat het goed is. En als het goed is, heeft McLaren het daar voor elkaar. Want die waren by far and easy de snelste in de test.
Dus wordt het Max uiteindelijk. Nee.
Nou, we gaan meer inhalacties zien en veel hogere bandendegradatie.
Nou, ik denk McLaren. Nou, helaas.
Als ze het daar niet doen?
Ja, dan hebben ze het helemaal verpest.
We gaan het vrijdag daar verder over hebben in het racecafé. Dan zijn we er weer om 10:30. Daar kan je nog bij zijn. Meld je aan via www.ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we je dan hier vrijdag in het café. Tot dan.
Zijn we het eens?
Yes! Let's go!
Drive of the Day.
Ja! Ja.
Grote verlies natuurlijk McLaren, jongens. Laten we eerlijk zijn.
Maar ik ben een beetje in de war, want het lijkt alsof jouw zwembad in de fik staat, linksonder.
Oh!
Oké.
Omdat hij zei dat het in de sim kon.
En daar hou ik wel van. Lekker ja, uitproberen in de sim.
Ja, nee.
Maar natuurlijk kan hij kampioen worden, daar is hij voor aan het rijden. En ja, dat doet hij toch fantastisch.